Hij won en verloor een Champions League finale en was misschien wel 11 meter verwijderd van het spelen van de WK-finale. En is de helft van Nederlands beroemdste voetbaltweeling. Dit is Tussen de Palen.
Op 15 mei 1970 ziet Ronaldus de Boer het levenslicht. Hij komt 10 minuutjes eerder dan zijn tweelingbroer Franciscus en zou de rest van hun leven de snellere blijven. Niemand kan ze uit elkaar houden, letterlijk en figuurlijk, zelfs hun eigen moeder niet. De linkshandige Ronald speelt met rechts. De rechtshandige Frank trapt met links. En hoe? Niemand minder dan Johan Cruijff himself haalt de wonderbroertjes naar Ajax. Ronald maakt later nog een tussenstop in Twente. Eenmaal herenigd met zijn broer stijgt Ajax tot ongekende hoogte. Ze zijn de steunpilaren van het beste team van de jaren 90 en een vaste waarde in een weergaloos oranje. In Barcelona zegt hij al snel adios tegen zijn broertje en belandt in de herfst van zijn carrière in Glasgow. Daar reikt hij de prijzen en de goals aan een. Ronald de Boer, veelzijdig, op en naast het veld.
Ronaldus.
Ronaldus.
Weet ik niet.
Katholieke naam, hè?
Ja.
Katholiek dorp.
Nederlandse Ronaldo.
Ja, exact. Ja.
dat een beetje.
Ik vind Ronaldo beter klinken dan Ronaldus, maar,
ja.
Maar roepnaam Ronald.
Oké, okay. Dan houden we het daarbij, zoals altijd. Exact. Welkom tussen de palen.
Ja,
je kent het concept denk ik wel een beetje. We gaan de hoogte- en dieptepunten uit je carrière doornemen. En er mag heel veel en er hoeft heel weinig. We gaan gewoon een uur lekker over voetbal praten. Met altijd als eerste vraag, wat betekent voetbal voor jou?
Ja, die heeft me zoveel gebracht. Vooral als eerste plezier, want daar begint het mee. Ik denk samen met je broertje, Frank, die werd al genoemd. Had je altijd al iemand om mee te spelen? Dat hielp wel natuurlijk. Je had in ieder geval al een goalie, zeg maar. Tegen de garagedeur, de bekende garagedeur in de Melkstraat. En dat is altijd voortgebleven. En als ik deze foto zie, hier is het allemaal begonnen bij De Zouaven in Grotebroek.
Wie is wie?
Ik ben links, voor de kijkers, ik weet niet,
links. Ja.
En Frank bij het bordje, bij de D1, dat is Frank. Ja.
We hoorden John van Vliet net zeggen in het clipje dat jullie moeder jullie zelfs niet uit elkaar kon houden.
Ja, vroeger, natuurlijk, als baby zag het al. Dan heb ik zelf moeite, want moet ik nog steeds kijken, wat was het ook weer? En soms kan ik het wel aan de gelaatsuitdrukking. Frank had toen al je boze blik.
En jij niet.
Ik iets minder, ja.
En hier dan?
Ja, ik ben rechts.
Weet je het zeker?
Ik weet niet zeker, maar even kijken. Ik moet even in die blik kijken. Ja, ik ben rechts.
Is het altijd alleen maar een zegen geweest om met z'n tweeën te zijn in die voetbalwereld?
Ja, zo voelde het. Dat voelde wel zo. Kijk, er zijn altijd momenten dat het minder gaat en heb je altijd steun aan elkaar. Je kon elkaar altijd helpen, maar gewoon ook de telepathie met onder elkaar. Want 21 jaar op dezelfde kamer gezeten. Je kent elkaar dan zo door en door. Dus zelfs zonder woorden begreep je elkaar.
Dat is mooi. De jongens Timber hebben dat natuurlijk nu ook.
Ja.
Die zijn ook pas net van diezelfde kamer af. Dus daar herken je dan ook veel.
Ik zeg, je hebt alles met elkaar gedeeld. Verdriet, vreugde. Meisjes dan, dat zeiden altijd mensen van, dan heb je zeker wel even zo van, ik ben Frank. Terwijl nee, dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Op dat gebied wel saai.
Heel goed. Ja. Je hebt een hoop fragmenten uitgekozen. Er komen een hoop hele bekende dingen voorbij. Sommige ook wat minder bekend. Zoals waar we mee beginnen, je debuut in Ajax 1 in 1987. Laten we eerst even kijken hoe dat ging.
De kant staat dan Ronald de Boer. Een van de tweeling die sinds vorig weekend landelijke bekendheid genoot. Door het optreden in het tweede elftal van Ajax. Hij komt in het veld in plaats van Alistair Dick voor het laatste kwart van de wedstrijd. Ronald de Boer. Verlaat mee. Abma. Raak. 5-4 voor Ajax uit de 9e corner. In eerste instantie kon de bal nog gestuit worden door Abma. Maar daarna was het voor de 5e keer raak voor Ajax.
Ja, het werd 6-4, geloof ik.
6-4, hij kwam erin met 4-2 voorsprong. En binnen 10 minuten 4-4. Toen dacht ik, oh, heb ik dat. Een beetje het gevoel van, ook mijn schuld waarschijnlijk. Gelukkig maakte ik 5-4. Uiteindelijk 6-4 door Bosman. Ja, geweldig moment natuurlijk. Kijk, wat een spits betaamt bij Ajax die zijn debuut maakt scoren. Nou, dat deed ik. Maar wat me opvalt eigenlijk bij deze goal is, een echt spitsgoal. Keeper laat los of verwerkt hem niet goed. En je bent er als kippen bij, terwijl ik helemaal niet zo spits was.
Nee.
Nou, toen was ik waarschijnlijk zo hongerig. Maar ik was altijd een spits die veel meer dacht. Op 60% liep ik nog niet bij wijze van spreken. Hè. Ik was meer van de 100% of van heel duidelijk van die kans die komt wel. En echte spits of echte spitsen die lopen op 1% kans. Hè. Want de keeper, hoe vaak ik niet heb gehad, oh, had ik maar een meter doorgelopen, had die bal zo voor mijn voeten gebleven. Dus dat is wel leuk. Maar. En kijk, wat we in het begin zagen met Johan Cruijff natuurlijk.
Jij nummer 14 op de rug.
Ik nummer 14. En dat zien we niet in die beelden, maar dat hij daarvoor nog even... Kijk, hier had hij mijn hand daarvoor op mijn schouder gezegd, of gelegd en gezegd van geniet ervan. Ga lekker ballen. Maak je niet te druk. Gewoon, je bent er niet voor niks hier. Dus, het mooie van deze man is dat ik... het is een grootheid, niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld. En die is altijd zo gewoon gebleven. Altijd open, aanspreekbaar. Ook die dag daarna, want toen moest ik bij hem komen. Hij zegt, nu heb je debuut gemaakt, goal gescoord. Dan komen er altijd heel veel mensen die willen wat van je. Bijvoorbeeld schoenmerken. Hij zegt, lijkt heel veel, 5.000 schulden of misschien 10.000 schulden. Hij zegt, maar het is je gereedschap. Hij zegt, voetbal gewoon op de schoenen waar je het lekkerste bij voelt. Zeker nu, want die 5 of 10, die ga je niet rijk maken hoor. Lijkt nu heel veel geld, zeker als jong jochie, als 17-jarig jongetje. Hij zegt, maar dat is totaal onbelangrijk. Hè? Uiteindelijk, hè, later moet je veel geld verdienen. Maar nu, het belangrijkste, dat je lekker voelt op je schoenen. Dus dat heb ik wel meegenomen van hem.
Ja, bij Barcelona is er ook een standbeeld en daar staat dan bij Salit, y disfrutat, van ga naar buiten en geniet. Ja. Is dat het belangrijkste wat je qua voetbal van hem hebt geleerd?
Ja, zeker. Hij deed alles met een idee, maar wel op het aantrekkelijke, zeg maar. Proberen te heersen, niet denken in verdediging, nee, denken in aanvallend. Dat zeggen ze ook, hè. De eerste verdediging is de aanval, zeg maar. En dat heeft hij altijd voortgedragen en daardoor is hij zo bekend geworden. En daarvoor is hij een legende, niet alleen bij Ajax, maar ook in Barcelona natuurlijk. En in de hele wereld, bij het Nederlands elftal ook natuurlijk.
Zijn jullie altijd in contact gebleven?
Dat niet, maar ik bedoel, ik deed met een golftoernooi waar hij aan meedeed. Bijvoorbeeld met Guardiola, maar ook heeft hij zelf wel zo'n toernooi gehouden. En als we elkaar zagen, was het altijd leuk, gezellig en lekker ouwe hoeren over voetbal, over het leven. En ik vond het een man, wat ik zeg, met zo ongelooflijk sterrenstatus en dan zo gewoon gebleven. Dat vond ik eigenlijk nog wel het mooiste van deze man.
Terwijl jouw idool, dat was Van Basten, toch meer?
Ja, kijk, want mensen zeggen, ja, Van Basten, maar ik zat in de jeugd bij Ajax. En ja, ik had niet echt een idool, maar televisie was er op dat moment niet eens zo, hè, dat je alles zag. En ik zag natuurlijk wel Van Basten. Hè, en ja, ze hadden die mooie Le Coq sportief trainers pakken.
Oh ja, daar was belangrijk? Dat
vond ik echt belangrijk. Ja. Wij gingen dat nadoen, hè. Dan ging mijn moeder een foto maken en dan ging ze dat uitprinten. En op onze kamer hangen, naast die foto van Van Basten. Ja, dat vond ik fantastisch. Die trainers pakken, dat Le Coq sportief. Ik vond het een geweldig merk in die tijd. Die grote haan en die broekjes waren geweldig. Een beetje veel te zwaar als het ging regenen.
Ja.
Maar ik vond het heel stijlvol. En dus Van Basten en Gerald, die vond ik het eigenlijk degene waar ik het meeste affiniteit mee had.
Vanenburg was ook echt een idool, hè, voor heel veel mensen.
Ja, maar dat was van Straat tot Stadion heette dat.
Ja.
Dat was een van
een
de
videoband, toch?
Ja, dat was een van de eerste voetballers die het van de straat af kwam. Pleintjesvoetbal, hè, wat wij ook gedaan hebben. Paaltjesvoetbal, gewoon lekker op het schoolplein of gewoon op het pleintje ergens in het dorp. En hij is daarmee opgegroeid. Hij had die techniek, de kap, de schaar, die trucjes die je eigenlijk nooit ergens anders zag. Hij had dat. En daardoor was hij mega populair.
Ja, wie zien we nog meer? Koeman zie ik, Rijkaard van Schip, Spelbos.
De Spelbos, even kijken. Dick Schoenaker, Rob de Wit natuurlijk.
We gaan naar jouw mooiste moment. Ja. En dat is niet per se een voetbalmoment, maar meer het einde van een voetbalwedstrijd.
Ja.
Wenen, 24 mei 1995.
Exact. En waarom? Omdat het voor mij het allerhoogst haalbare was als clubspeler. En dan nog ook eens dat je echt deel uitmaakt van het team wat echt belangrijk is geweest. Dus iedereen heeft zijn momenten, iedereen heeft zijn bijdrage en die waren niet gering. En dat was ook die van mijn broer niet en die van mij, die waren echt wel doorslaggevend geweest. Hè. Zoals dat Kluivert was in die finale of Canu die je hier ziet. Iedereen heeft zijn bijdrage. En dat voelde echt van, ik ben gedeelte van die beker. Hè. Dus als je me ziet dragen, dat voel je ook, ja, ik heb hier bijgedragen. En dat maakt je trots.
Vandaar de hoekschop nu, toch. En daar fluit hij wel. En daar vliegt iedereen weg. Alle kanten op. Rijkaard een kant op. Kluivert een kant op. En Van Gaal in de armen van der Leeuwen en Harms. Ajax wint deze strijd in Wenen. Ajax wint in het Europese bekertoernooi.
Ja, ik krijg nog steeds kippenvel als ik dat zie. Gewoon het moment natuurlijk, hè, want ik ren als een kip zonder kop. Eerst voor mij omdat Overmars het dichtbij was. Hè, want ik nam die korte corner met hem. En dan gaat het fluitsignaal, dus je zoekt iemand. Maar hij was ook in zijn eigen trance. En, ik gaf hem even een knuffel, maar daarna loop je. Zocht ik denk misschien wel mijn broer, maar gewoon, ja, ik ging voor mij op mijn knieën zitten. En maar van gekkigheid wist je niet wat je moest doen. Omdat je zo blij was dat je, ja, de belangrijkste beker wint, denk ik.
Drong het meteen tot je door?
Ja, tuurlijk. Zeker drong het je door. En je hebt daar zo, zeg maar, van gedroomd, zeg maar. En je wist natuurlijk bij die voorgaande kampioenen, zeg maar, wat het doet natuurlijk. En je wil daarbij horen als profvoetballer. En toen dat fluitsignaal ging, was ik daar echt zo, ja, ontzettend blij en trots om. Dus,
dit is, ja, het moment, ja, natuurlijk.
Ja, ook wel een typische Kluivert goal. Ongelooflijk sterk. Hè. Hij was 18 net. Een jongen die, ja, alles in zich had als een geweldige spits. Het fysieke, het doeltreffende links en rechts, kopsterk. Wat ik zeg, de snelheid had hij. En dit ook. Hij houdt dus even, ik weet niet voor mij wie het was, nummer 10. Savicevic misschien of iemand anders.
Maar ieder,
van hem af. En
Boban is het. Boban,
volgens mij. Maar echt, dit is ook zo'n echte spitsgoal waar ik het net over had. Hij was wel een echte spits in die zin.
En zoveel eigen jongens.
Ja.
Kluivert, Rijkaard.
Dat had ook wel te maken met iets, omdat je maar 3 buitenlanders mocht hebben. In die,
ja, maar dan waren er alsnog heel veel gewoon zelf opgeleid.
Ja, ja, nee, dat klopt. Nee, zo'n lichting zie je niet vaak natuurlijk, maar dat klopt. En dat maakt het natuurlijk ook wel speciaal. Allemaal jongens van de club. En, kijk. Die wedstrijd was een draak van een wedstrijd. Ik heb die wel eens teruggekeken. Het was echt verschrikkelijk.
Dat hoort bij finales.
Ja. Ja, nee, ja, tuurlijk. Maar je wilt eigenlijk het mooi afronden zoals je het eigenlijk de hele rit hebt bewandeld eigenlijk. Hè? Ja. Want wij waren echt, denk ik wel, een revelatie. Eigenlijk een vernieuwer eigenlijk, hè, op voetbalgebied. Want we speelden heel aantrekkelijk. Hè? Aanvallend, maar heel aantrekkelijk. En we hebben heel veel indruk gemaakt, denk ik, bij heel veel mensen.
Vooral jullie eerste helft was niet al te best.
Nee, ik heb wel gezien. Ik zag op een gegeven moment Reiziger. Die kon elke keer Rijkaard aanspelen in het midden. En dan verdomde het gewoon. Ja, hij zag het niet. Waarschijnlijk was de spanning. Maar hij ramde elke keer die bal naar voren. En, dus die rust was er niet. Dus hij was continu in het omschakelen. Dus het zag er niet uit.
Heeft iemand in de rust het woord genomen? Van, jongens, zullen we,
ja,
even,
Frenk nam het woord. En, uiteindelijk gaat het om het winnen, dat die beker. Dus ten koste van alles. En dat je, dit is misschien eenmalig. Dat dit staat te gebeuren. Dus ga niet denken van, nou, we gaan even sneller beslissen. Nee, de wedstrijd duurt 90 minuten. Al win je hem in de 89e minuut, maakt niet uit. Nou, dat gebeurde dan ook. Maar hij nam wel echt het woord. Maar om te beseffen van, het gaat alleen maar om winnen. Deze wedstrijd gaat alleen maar om winnen. Niet hoe mooi. En dat, uiteindelijk is dat wel gebeurd, ja.
Wat gebeurde er meteen na de wedstrijd? Ja, we zien hier het feest voor de ogen van de camera's, maar dan binnen.
Ja, gekhuis. Iedereen, door het dolle gewoon. Volgens mij, het grappige is, ik heb zoveel mensen die erbij waren en die weten het nog in detail. Ik weet het niet meer in detail. Ik weet dat wat ik zeg, wat ik weet, dat ik helemaal door het dolle ging.
Ja.
En waarschijnlijk daardoor dingen gemist heb.
Of zat er een pilsie in?
Nee, ik ben geen pilsdrinker. Nee, totaal niet. En toen in die tijd ook nog niet echt een wijndrinker. Dus,
dat was pas in Barcelona.
Ja, dus ik was niet zo'n alcoholliefhebber. Maar gewoon gekte. Totale gekte.
Daarna was het naar huis, dat was de volgende dag, denk ik. En toen kwamen jullie in Amsterdam en toen was die gekte zo mogelijk nog groter dan in Wenen natuurlijk.
Dat heb ik laatst ook weer bij AT5 gezien. En dat is ook weer zo'n moment dat je denkt, jezus, wat hebben wij teweeg gebracht eigenlijk. Hè? Museumplein, iedereen, wat waren er 200.000 mensen ruim die aanwezig. En dit is, toen ik dit weer zag, mensen in de grachten zwemmend, duikend. Mijn zus ook nog. Kijk, dit soort dingen, die taferelen. Kan je je niet voorstellen dat dit ooit nog een keer gaat gebeuren? Ja, het is geweldig. Wat een gekkenhuis.
Waren jullie ook vrienden als team?
Ja, zeker. En we waren echt. Elke dag ben je met elkaar, trek je elkaar met elkaar op. Dus lief en leed deel je eigenlijk wel met elkaar. En niet dat je bij elkaar over de vloer kwam, meestal niet. Omdat je zag elkaar elke dag al. Dus we waren echt wel een homogene groep. En natuurlijk had je de dolletjes. In die tijd was het Sonny Chiloy en Peter van Vossen.
Ja.
Rijkaard ook wel, want die met zijn droge humor. Dus dat waren wel de gangmakers, zeg maar.
En, van Vossen en Rijkaard stonden altijd te roken samen, toch?
Ja, stiekem? Altijd bij de wc's, hè?
Ja.
Ja, zeker na de wedstrijd.
Van
toen mocht het, ja.
Ja,
ja. Ja, ik zeg,
die knepen over toe.
De winnaar bepaalt, zeg maar. Hè. Als het goed gaat, dan krijgt er niemand naar.
Hoe goed was deze ploeg?
Ja, ik zeg, kijk, als je al die namen ziet, ik denk dat iedereen een geweldige carrière heeft gehad. Dat zijn natuurlijk allemaal namen die het geweldig hebben gedaan. Dus wat ik al zei, die heel veel indruk hebben achtergelaten bij heel veel mensen. En heel veel plezier hebben achtergelaten.
Als beste wedstrijd geef jij op, niet eentje uit 94-95, maar net daarna, Bernabeu.
Ja, dat deed mijn broer niet eens mee.
Doe je dat expres?
Ja, exact.
We gaan eerst even kijken naar hoe dat toen ging.
Ja.
En hier is Liedmanen en die scoort. En die goal wordt goedgekeurd. En zo staat Ajax dik verdiend op 1-0 door Jari Liedmanen. Kluivert, prachtige goal. Punteltje. En eindelijk heeft hij dan toch waar hij recht op heeft. En Kluivert beslist hier naar alle waarschijnlijkheid de wedstrijd. Het applaus voor de kampioen van Europa klatert van de tribunes. En niet alleen van de 4000 met rood-witte sjalen. Maar ook van voetballiefhebbers die de Spanjaarden zijn.
Ja.
Dat is toch ongelooflijk?
Ja, dat was echt. Het was ook natuurlijk een knotsgekke wedstrijd. Omdat. Ja, we zaten in de rust, kan ik me nog heel goed herinneren. En je had daar van die oude leren sofa's nog op banken staan en zo. En we ploften daar in die banken van. Hoe is dit godsnaam mogelijk dat het 0-0 staat? En we zijn bestolen eigenlijk. Twee goals, terechte goals afgekeurd. Twee of drie keer paal lat. Twee keer alleen op de keeper af of zo. In ieder geval de keeper een goede redding.
Was er eentje onderkant lat, geloof ik, die nu met doellijntechnologie waarschijnlijk wel had.
En die van Patrick was ook goedgekeurd geworden, want die deed helemaal niks. Dus dat waren gewoon twee terechte goals. En,
het is Real, hè?
Ja, misschien, dat heeft misschien een beetje. Maar natuurlijk kan je beslissing nemen. Je moet een split second. Nu met de VAR is het een stuk makkelijker natuurlijk. Maar dat was voor ons zo'n rare gewaarwording. Dat je zo heersend bent in zo'n wedstrijd. En dat je met 0-0 de rust ingaat. En dan denk je, het zal er niet. Hè? Dat je zo, dat zeg ik wel eens vaker ook als analyticus, niet altijd de beste ploeg wint. Het voelt zo maar dit voelde echt als onrecht. En gelukkig, wat je net zag, moet zeggen, was Evert de Napel, toch?
Dit was Evert.
Ja, die was wel erg enthousiast bij de eerste goal. En dat is een goal. Dus, maar dat was een terechte overwinning. En geweldige Davids op 6.
Ja. Nou, het was in die tijd, misschien vandaar het enthousiasme van Everton Napel dat iets minder was.
Ja.
Heel best normaal dat Nederlandse ploegen natuurlijk overheersten.
Zeker. Kijk, we waren al Champions League winnaar. Dus,
precies.
Maar bij deze goal hoor je hem zo stoïsch zijn. En scoort.
Ja. 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 Terwijl jullie echt heel goed waren.
Ja, en het is in Bernabeu. Hè. Als je die namen ook ziet, hè, met Jero, je zag Zamorano, Rondondo voor mij. Allemaal geweldenaars, hè? Sanchez en zo.
Gewoon echt een grote
ploeg.
Ja, wat maakten jullie zo goed dan op die avond? Nog beter dan jullie normaal waren?
Nou ja, ik weet het niet. Misschien dat tegenstander de ruimte gaf, omdat zij natuurlijk thuis spelen. En we hadden natuurlijk spelers die, zoals Finidi en Overmars en Kluivert snelheid hadden. En Davids die op 6 een pitbull, maar er ook overheen kon denden.
Piep Jong en Raoul.
Ja, Raoul had je ook nog. Dus ik vond altijd, we hadden een ploeg met ongelooflijk, iedereen had zijn wapen. En ik zeg altijd, wil je verschil maken, moet je als voetballer een wapen hebben. Maar wij hadden allemaal verschillende wapens, niet allemaal hetzelfde wapen. De ene was een technicus, een tacticus, de andere was snel, de andere was krachtig en doelgericht, de andere was het brein, de createur, de andere was stoïcijn, ik noem wat Van der Sar, ijskonijn. Die blikte of bloosde niet als iemand alleen op hem afkwam, dat soort dingen. Dus ik zeg altijd, die puzzel klopte gewoon helemaal. Soms heb je te veel van dezelfde poppetjes, dan kan je een tegenstander niet echt verrassen.
Jullie verliezen later dat seizoen de finale in Rome van Juventus. Hoeveel pijn doet dat?
Ja, nog steeds. Mensen vragen me wat is het, het mooiste of weet ik. Maar ik denk nog heel vaak aan dit moment. Want dit is ook deze fout van mijn broer met Van der Sar, die communicatie. Ja, kost dat als uiteindelijk de wedstrijd. Want je komt wel gelijk en je gaat naar penalties en dat is de loterij.
Maar, is het de loterij? Komen we straks nog wel op.
Jawel, maar... Ja, we waren in Nederland niet zo goed. Maar kijk, je had historie kunnen schrijven door 2 keer achter elkaar de Champions League te winnen. En ik vond ook dat wij dat verdienen. Dit was ook weer geen goede wedstrijd. We hadden veel halve geblesseerd, dus ik ook, zeg maar. Ik was niet helemaal top. Ik was 2 weken daarvoor niet fit. Frank was al 3 weken daarvoor niet fit. We waren net allemaal weer een beetje klaar voor deze wedstrijd. Maar niet voor volle bak 90 minuten. Ja, en dan... verlies je zo de penalty of de penalties. En ja, dat doet gewoon ongelooflijk veel pijn. En ook wat je daarna nog een beetje hoorde natuurlijk van Juventus, dat ze behoorlijk stijf stonden van bepaalde...
EPO wordt er gezegd. Er is ook een dokter van Juventus daadwerkelijk voor veroordeeld.
De waardes heb je allemaal gezien. Maar dan nog, dat doet er niet toe. Wij waren op dat moment in mijn ogen niet goed genoeg. Maar waar ik op wil terugkomen is dat... Je had echt historisch kunnen schrijven door echt iets unieks neer te zetten. De Champions League winnen is uniek, maar 2 keer was het natuurlijk fenomenaal geweest.
Vind je dat jullie er nog recht op hebben, omdat over deze ploeg natuurlijk
die
verhaal...
Nee, totaal heb ik dat niet, Wietse. Ik denk daar geen seconde aan. We hebben verloren. Ik denk eraan dat ik baalde gewoon dat we verloren hebben met penalties of op wat voor manier ook. We hebben verloren en dat doet het meest pijn.
Ze zeggen wel eens dat dingen die dan pijn doen langer blijven hangen dan dingen die heel erg goed voelen.
Zeker. Nee, 100%. Wat ik zeg. Als ik het nou wil terugdraaien, zou ik dit het liefst terug willen draaien. Dat gevoel, dat heerst nog steeds. Dat je denkt, jongen, wat hebben we een unieke kans laten liggen. Maar ook een aardig teampje, hoor.
Het is een goede dag, hè. Ik zie Deschamps, Del Piero, Vialli, Pierco Wot, Ravanelli, Peruzzi, Conte met zijn echte haar nog.
Ja.
Torricelli, volgens mij, daar links boven.
Ja, zeker. Die andere bek, Ferrara. Dus, Del Piero, Deschamps, wat je zegt, ook een topploeg. Hè?
En dan moest Zidane nog aansluiten.
Ja.
En David.
Ja, die hebben ons daarna het leven zien gemaakt.
Ja. Inderdaad. Daarna ging het naar beneden met Ajax. Er zijn die beelden van die groepswedstrijd tegen Grasshopper het jaar daarop. En dan weet je ook wel waar we daarna dan op uit gaan komen.
Ja.
Maar dit zegt wel wat over de richting die Ajax opging. Dat 1-0 winnen in Zürich bij Grasshopper iets was wat jullie al heel erg raakt op een of andere manier.
Nou ja, het heeft een voorgeschiedenis. Omdat, wat je al terecht zei, we zaten niet in een goede flow. We stonden volgens mij 5e of 6e. En je was natuurlijk zo verwend geraakt dat je de beste van Nederland was, de beste van Europa. En nu zit je, deze wedstrijd moest je winnen om door te komen naar de kwartfinale. Dat was ook wel een leuke wedstrijd daarna tegen Atletico Madrid, volgens mij. Maar dat tezijde. Maar het ging vooral om deze man, Louis van Gaal. Omdat die was eigenlijk... Die werd een beetje onder druk gezet door het bestuur. En paar dagen voor deze wedstrijd werd hij door het bestuur geroepen om even een gesprek te hebben.
Van Praag?
Van Praag en nog van mij van Os en nog een paar. Want het ging niet goed. En waarschijnlijk om de druk even op te voeren dat dit een ongelooflijk belangrijke wedstrijd was. Dus in het gesprek kwam naar voren dat zo kwam Louis eigenlijk naar onze... Naar de kleedkamer, want hij was een paar minuten te laat. Ik kom niet te laat bij Louis, maar hij was zelfs natuurlijk te laat. Dat kan helemaal niet. Nee. Maar hij gaf dus aan dat hij een gesprek had. En hij vertelde met betraande ogen aan ons van... ik heb een gesprek gehad over het functioneren. Hij zegt... Ik kan dat heel goed begrijpen in de situatie waar we nu zitten. Maar wat me meest heeft pijn gedaan is dat ze twijfelen aan mijn kwaliteit als trainer. En dat vertelde hij met betraande ogen.
Voor de wedstrijd?
Dat was dus voor de training. Ja, ja. Dus 3 dagen voor deze wedstrijd. Dus, en hij vertelde dat met betraande ogen, want dat deed hem zo pijn. Hij zegt, je kan me alles... Je kan op elkaar uitgekeken zijn of wat dan ook. Maar ga me niet vertellen dat ik geen goede trainer ben. Als je alles hebt gewonnen, dat je historie hebt gemaakt... dat je een verschilmaker bent geweest in Nederland, maar ook in Europa. En dat raakte ons zo, want we hebben alles met elkaar meegemaakt. Er waren nog heel veel jongens in die tijd. Natuurlijk waren er een paar uitgewaaid, maar er waren nog heel veel jongens die alles hebben meegemaakt met Louis. Dus dat raakte ons. En toen, na die befaamde tranendal, zeg maar. Ik stond voor Tom Egberts en hij wil beginnen. Maar op dat moment, we moesten nog even een paar seconden voor live, van de studio naar de catacombe. En toen kwam Louis net ongeveer, waar jij zit, dan ongeveer bij die stellage staat, achterlangs. Dus hij liep langs, maar met betraande ogen. Van blijdschap, maar ook gewoon betraande. Die emotie kwam bij hem ook los. Dus en ik zag dat net. En toen schoot ik vol, omdat ik hem een soort huilend voorbij zag komen. En toen begon Tom van, we gaan nu over. Dus ja... En toen vraagt hij van, wat betekent dit? En ja, toen kreeg ik nog steeds kippenvel. Ja, dit betekent alles voor mij. Niet alleen voor mij, maar voor de hele club. En voor de man waar je alles mee hebt bereikt. Die zo belangrijk ook voor mijn carrière is geweest. Dat emotioneel was.
Nou, Ronald de Boer, dit heet nou voor de poorten van de hel wegslepen.
Ja, zeker. Sorry hoor.
Oh. Waarom is dit?
Nou, laatst zit er natuurlijk een schroep niet mee, maar dit hadden we zo nodig. Oh. Het is gewoon van blijdschap hoor. Ja, kan wel weer. Ja. Ontzettend blij. Ja. Nee, het was gewoon even emotioneel. Dat we er door zijn.
Dat betekent wel dat Ajax overwintert. En dan heb je in ieder geval iets om in 96 om naartoe te leven, om je op te verheugen.
Ja, nou dat heb ik al gezegd. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat gepresteerd hebben. En ik beloof dat we na de winst op een goed Ajax zullen zien.
Nou ja, kijk, ik laat daar niet het achterste, of in ieder geval, ik vertel niet het hele verhaal. Want
nee, het was bij Kees Jongkind.
Kees Jongkind.
Je had andere dingen aan je hoofd.
Ja. Maar ik vertelde dus niet, want dat ging niemand wat aan op dat moment, wat er in die tussentijd met Louis was gebeurd. Dus, maar het was ook echt, wat ik zeg, we stonden onder druk en je hebt zoveel meegemaakt, die geweldige momenten. En dan zit je zo te struggelen, zeg maar, dat seizoen. En dat was je niet meer gewend. En
denk je dat hij ontslagen was als jullie niet hadden gewonnen daar?
Of
als jullie
dat had zomaar gekund, ja. Dat had heel goed gekund. Want dan zegt hij, we zien niet meer het vuur meer, zeg maar, in de ploeg. En dit is niet eigenlijk onwaardig, maar zo voelt het wel. En dan... We moeten iets anders waarschijnlijk in gang zetten om eigenlijk weer te krijgen waar we willen zijn. En ik denk dat denk ik wel misschien had kunnen gebeuren. En dat zie je wel vaker. Hè. Een geweldige trainer die dan ineens de laan uit wordt gestuurd omdat de resultaten uitblijven.
Ja, de lat die hij zelf zo hoog heeft gelegd,
ja,
dan niet meer te halen blijft.
Ja, en hij ging al ook naar Barcelona toe. Hè. Dat was al bekend. Dus dat was ook een reden geweest van... Hey, je weet dat je waarschijnlijk al weggaat. Dus jouw focus is er niet meer helemaal bij ons. Dat had ook een reden kunnen zijn dan.
Jullie zaten in zijn documentaire natuurlijk ook van Gaal. Ja. Met z'n tweeën op de achterbank. Ja. Schitterend shot.
Ja.
Hij is belangrijk voor jullie, hè? Voor jou.
Ja, ja, kijk.
Meer dan alleen een trainer?
Ja, zeker. Kijk, wij gingen al een soort carpoolend van A van Horen. Hè. Wij wonen in Grootbroek van A van Horen. Dat was een kwartiertje rijden. En dan reden we door naar Amsterdam. Als mijn ouders het niet... Dus, want we hadden nog een oudere zus. Dan stel dat die... Onverhoopt, die had ook een leven. Het ging niet alleen maar om de broertjes, de boer, maar ook mijn zus Anja. En dan was mijn vader stucadoor, die moest soms wel eens werken tot dat hij die klus moest afmaken, bij wijze van spreken. Ja, dan kon mijn moeder ons niet helemaal naar Amsterdam brengen. Dus dan zetten ze af bij Louis en dan reden we met Louis mee. En dan terug en dan s'avonds haalden ze ons weer op in Avenhoorn. Dus dan krijg je toch een band. En ja, daarna heeft hij natuurlijk mij weer teruggehaald naar FC Twente, van de FC Twente naar Ajax. Heeft hij toch zijn nek uitgestoken, omdat ik was verkocht voor 1 miljoen gulden en ze haalden me terug voor 3 miljoen gulden. Dus het is ook een risico. Dus daar ben ik hem natuurlijk altijd dankbaar voor. En daarna natuurlijk Nederlands elftal Barcelona. Dus en alles wat we hebben begonnen samen.
Ja, daar zeg je twee dingen waar we na de reclame op gaan terugkomen. Nederlands elftal. Dieptepunt, veel hoogtepunten, maar toch ook een dieptepunt. En je tijd in Barcelona, waarbij andere dingen dan voetbal ook heel erg belangrijk bleken. We zijn zo terug.
Basta, mooi difficile, voor mij, hè?
Welkom terug bij Tussen de Palen met Ronald de Boer vandaag. En iedereen die alles over Ajax wil zien en weten moet even terugspoelen. Want dat hebben we behandeld. Dat betekent dat we door kunnen met Oranje. Prachtige carrière natuurlijk, maar jij kiest als dieptepunt. Nou, laten we eerst maar even ernaar gaan kijken. Marseille, een warme zomeravond in 1998.
Nu mag Ronald de Boer niet meer missen, anders is het gedaan. Deze moet er in elk geval in. Anders is het nu al afgelopen. En het is afgelopen! Tafarel is de penalty killer. Brazilië klopt Nederland opnieuw. Maar iemand moet het doen. Hij deed het. Hij werd aangewezen. Ronald de Boer moest het doen en deed het.
Het is grappig dat ik nog, nu dat ik hier zit, dat ik nog even mijn benen zo deed. Ik denk van, waarvoor draai je lichaam niet even meer? Even wachten nog een seconde en dan... De keeper, want dat deed ik vaak, hè. Toch even kijken van waar gaat de keeper naartoe. Dat had ik van Ronald Spelbos geleerd bij Twente. Ik heb best wel veel penalties genomen en geraakt. En, dit doet toch wat met je met de spanning natuurlijk. Hè. Toen ik die wandeling maakte naar de penaltystip vanaf de middenlijn, dan gaat er heel veel door je heen. Je bent moe en je denkt van nou, ik ros hem gewoon hard door midden. Je wist dat je, dat zegt de commentator ook, je mocht hem niet missen, want Philip Cocu had daarvoor gemist. En toen dacht ik van, ik wacht heel lang en of ik schiet hem hard en of gewoon hard binnenkant hoog. En dan beslis je toch lang wachten. En, maar hij bleef ook wel lang wachten, Tafarel. Ja, en dan kies je een hoek en dan ziet het er heel lullig uit.
Want die hoek kiezen was echt last minute.
Ja.
Split second.
Ja. Ja.
Zie je waar die staat, Tafarel? En dat kon in die tijd allemaal gewoon. Ja, maar hij staat een meter voor zijn doel. Moet je kijken.
Ja, exact. Schandalig. Dus ik tel deze ook niet, hoor. Ja, het is niet normaal eigenlijk. Belachelijk. Nee, maar ja, dat is voorbij. In die tijd was het natuurlijk, telde dat niet. En ik heb hem ook wel eens dwars door het midden geschoten. Bijvoorbeeld tegen Gremio, bijvoorbeeld, toen we de wereldbeker namen. Toen miste Patrick de eerste en ik de tweede. En schiet ik dwars zeg maar onder de lat, ja. Soms neem je een goede beslissing, dit was een slechte beslissing.
Hoe lang achtervolgt zoiets je? Tot de dag van vandaag?
Nee. Kijk, je wordt eraan herinnerd en dan denk je eraan terug. En denk je, ja, daar baal je van. Maar ik lig daar niet wakker van, hoor. Ik bel toen 2 weken daarna als je op het strand ligt. En dan denk je, godverdomme, hè? Wat als? Want zij hadden ook kunnen raken. Soms ga je het ook zeggen van, ze hadden toch wel die volgende geraakt. En dan waren we er ook uit geweest.
Ja, dat is waar.
Dus even positief denken.
Ja, voor jou.
Maar je denkt ook wel eens van, ja, als je negatief denkt, in die zin, wel positief voor het Nederlands zelf. Stel dat Van der Sar voor het eerste penalty had gestopt.
Ja, dat was niet zo'n hobby in die periode.
Nee, in die periode niet. Nee.
Maar dat zijn wel allemaal gedachten die door je hoofd spelen de tijd
zeker,
daarna.
Ja. Nee, 100%.
Ik had het gevoel, maar dat kan ook omdat ik zelf jonger was. Mooi, met Ed de Goeie trouwens. dat het vroeger mensen meer werd nagedragen als ze een strafschop misten dan nu. In 2014 Vlaar, Snijder, ja. Nu afgelopen winter natuurlijk Van Dijk, Berghuis. Ja. Horen dat eigenlijk niet zo meer?
Nee, ik denk dat ook omdat we zijn veel meer met statistieken bezig. Hè. We weten veel meer. Hè. En het is volgens mij toch een soort bezinking van, ja, er zijn meerdere. Hè. Iedereen mist wel eens een penalty. En natuurlijk heb je specialisten, maar zeker dat... zoals laatst op het WK natuurlijk met Nels Elftal. Ja, het is ook een beetje een loterij en je moet net even een beetje... Ja, de juiste spelers hebben die dat op dat moment wel goed tussen de oren hebben. En dat het allemaal klopt. Maar ik denk wat je terecht zegt, het wordt niet meer zo echt op afgerekend als je een penalty mist.
Jullie hadden een geweldige ploeg.
Ja.
Jij bent belangrijk bij de 1-1 in die halve finale. We hebben Argentinië daarvoor natuurlijk al een paar dagen geleden gehad. Ook in Marseille. Jij geeft de assist op Kluivert hier.
Ja.
Hard,
ja, die zat er heerlijk. Pierre goed naar de eerste paal. En,
goeie
voorzet. Zo probeer ik die jongens ook te leren voor te zetten. Vreef binnenkant, of ja, hard binnenkant, zeg maar. Tegenwoordig die jeugd wil altijd een bal soort met zijn vreef schieten. Dan denk ik, ja, wegdraaien van de goal. En binnenkant voet heb je veel meer controle. Dus,
Was jij goed dit toernooi?
Ja, ik vond wel... Ik heb goals gemaakt, maar ook assist, maar ook voor assist, zeg maar. Dus ik ben wel belangrijk geweest, ja.
Wat er in die wedstrijd ook nog heel erg blijft hangen, is dat penalty moment natuurlijk van Van Hooijdonk.
Ja.
Hoe heb jij dat gezien op dat moment?
Nou ja, je zag wel even het shirtje, maar ja, je gaat snel weer verder met de wedstrijd gaat door. Dus daar kan je niet veel aan denken. Alleen als je het terugziet natuurlijk, want dit gaat zo snel. En ik begrijp dat die scheidsrechter dat ook, ja, die moet in een split second. Maar ik weet zeker, als de VAR had geweest, had je nu een penalty en had je in de finale gestaan. Dat weet ik zeker. Ja, tenminste, als we hem hadden gemaakt. Natuurlijk.
Wie had hem genomen? Want jullie hadden nog geen penalty gekregen, dat toernooi.
Nee, ik... Even kijken... Ik zou het niet weten eigenlijk wie hem zou nemen. Misschien mijn broer, geen idee.
Vaste trap?
Ja. Ja. Maar ik weet het. Misschien hebben we... Meestal hebben we echt wel iemand op één staan. Misschien was het Kluivert, geen idee. Ja.
Als jullie die finale hadden gespeeld... Nou ja, laten we even gaan kijken naar een quote van iemand die finale speelde en won.
Ja.
Thierry Henry over Oranje 98. We waren bang voor het Nederlands elftal. Feestje gevierd toen Brazilië op penalties de halve finale won. Dat zal me altijd bijblijven. Brazilianen waren niet slecht. Maar Nederland was voor mij met afstand het beste team van het toernooi. Niemand weet hoe de finale tegen Oranje zou zijn verlopen. Maar ik was nog jong. Niemand van ons wilde tegen Nederland spelen. Hoe je ook tegen ze voetballen. Ze waren sterk, snel, technisch. Met een fantastische spelopvatting. Iedereen wilde Oranje ontlopen.
Ja, dat heb ik ook gehoord. Niet zo in deze vorm, maar wel dat zij... opgelucht waren dat wij de finale niet haalden. Dat klopt, ja. En als je dit terugleest, ja, is het natuurlijk een geweldig compliment. Hè, dat is ook wel weer een goedmakertje. Hè. Je haalt de finale niet, dus, maar het goedmakertje dat je de wereld wat hebt laten zien. En dat het bij is gebleven bij heel veel mensen. Dat is ook iets waard. Hè. Net zo goed, je hebt clubs of landen die iets winnen en daar eigenlijk helemaal geen indruk hebben achtergelaten. Dan heb je het bijvoorbeeld met Cruijff, bijvoorbeeld met 74. Die hebben, ondanks dat ze niet hebben gewonnen, ze hebben wat achtergelaten. Dat hebben we in mijn ogen met 95 ook gedaan en 98 ook. En dat vind ik, dat je een stukje historie hebt geschreven en dus zeg maar in de boeken staat in de voetbalwereld. Zeg maar.
Dus eigenlijk ben je best wel tevreden met dat toernooi?
Ja, ik ben wel tevreden. Kijk, ik ben een winnaar, ik wil winnen. Dus dat op zich niet. Maar als je terugkijkt van, heb je wat neergezet? Zijn mensen, hebben die de... Hoe zeg je dat? Heb je hun herinneringen
gegeven? Een legacy.
Een legacy nagelaten, ja. Dat is het juiste woord. Dan denk ik dat we dat hebben gedaan. En dat is ook iets om trots op te zijn.
Zou 2010 dat een beetje minder hebben? Omdat dat ander voetbal was, wat zakelijker misschien. Dus als je dan wint...
Ja, zoals... nou ja, ik weet het niet misschien. Maar misschien wel. Ik denk dat wij een betere ploeg waren. Zeg ik bescheiden. En, als je de finale verliest, dan heb je ook wel wat, denk ik, bereikt. Hoor.
Ja, Absoluut.
Ja, dan laat je ook wel wat achter.
Het gaat snel in de jaren 90, want in 95 winnen jullie hem, 96 verlies je hem, 97 de tranen bij Grasshopper, 98 dit toernooi. Ja. En niet snel of niet lang daarna verhuizen jullie naar Barcelona.
Ja, we vergeten nog even het Nederlands elftal, die 2000. Hè. Daar hadden we helemaal de finale moeten bereiken.
Ja, maar, die Italië-wedstrijd.
Dat is echt belachelijk, zoveel beter. Maar,
twee gemiste penalties tijdens reguliere speeltijd, et cetera.
Maar toen waren we natuurlijk Barcelona, ja, dat we geweldige tijd. Hè. Al was het best wel kortstondig voor mij, voor Frank was het 4,5 jaar. Ik zeg maar bijna 2 jaar, hè, want ik kwam halverwege, ik heb de voorbereiding nog meegemaakt. Dus ik heb bijna 2 jaar gezeten, maar ja, geweldige tijd. Een van de mooiste shirtjes, denk ik.
Het eeuwshirt.
Ja, Centenario shirt. Geweldig, alleen het is niet helemaal geworden wat ik had gehoopt qua voetballer. Omdat, terwijl het er wel in zat hoor. Ik heb, denk ik, pech gehad dat ik... dat zullen mensen misschien denken, ja, dat is een excuus. Maar ik vind dat echt... ik ben objectief, als het niet goed was, dan was het niet goed. Maar ik heb een beetje pech gehad. Toen ik eigenlijk mijn basisplek had, zeg maar, echt een vaste waarde als rechtshalf. Toen kreeg ik een zware blessure aan mijn lies. Hè, net of er een ballon knapte in mijn lies. En dat heeft me 4 maanden gekost. En toen heb ik eigenlijk... De halve finale Champions League, halve finale beker, einde de belangrijke wedstrijd voor het strijden om het kampioenschap. Ik heb allemaal gemist. En toen hebben we niks gewonnen. En toen was eigenlijk zeg maar, de uitverkoop al begonnen van alle Nederlanders. Zeg maar. En daar hoorde ik ook bij.
Ik zit naar die goal te kijken. Ik denk dat ze hebben een fout gemaakt op de redactie. Want dat moet Frank zijn, want die komt een beetje van achteruit en schiet met links.
Nee, dat was ik. Dus het was vanuit een corner, hè? Dus
met links niet slecht.
Ja, nee, ik heb veel goals met rechts. Echt, misschien wel meer met links gescoord dan met rechts.
Echt waar?
Ja, ik was redelijk twee benen, maar ik heb zo vaak dat ik dan bijvoorbeeld net deed overgeschoten en dan met links hem intikte. Ja. Maar een geweldige foto dit, vind ik.
Ja, moet je kijken. Ja. Figo, Xavi, Puyol, Gabri met haar nog.
Ja, je hebt ook al foto's waar Guardiola ook nog natuurlijk bij staat als aanvoerder. Nu staat Figo daar, maar die was waarschijnlijk geblesseerd toen. Dus geweldig.
Beste speler met wie je hebt gespeeld staat ook op deze foto. Ja. Laten we even kijken naar wat beelden van hem.
La poca atrás con Philippe Cocu. Es Pep Guardiola. El balón de Guardiola dentro para Rivaldo. Posición correcta, Rivaldo. Gol! Vaya golazo de Rivaldo. Falló el penalti, pero lo que acaba de hacer posiblemente valga más incluso. El Barça que ha remontado un 3-0. Minuto 15 de la segunda mitad y queda un mundo. Villarreal 3, Fútbol Club Barcelona 3. Qué buen pase efectivamente de Pep Guardiola.
Hoe goed was Rivaldo? Want je hebt met heel veel hele goede spelers samengespeeld.
Ja, ik vond hem, dat had Figo ook een beetje, die waren nooit geblesseerd. Op de training niet, dus ook tijdens de wedstrijd altijd. En ja, ik kon er 90 minuten doorgaan, die gasten. Maar hij was uitzonderlijk, omdat ik vond, hij had die schijntrap. En hij had een geweldig linkerpoot. Nou, deze paas van mijn broer die ging natuurlijk de hele wereld over. Voor mij was het
hem alleen maar in te tikken.
En dit was echt, die moesten we winnen, geloof ik. En daardoor gingen we door, geloof ik. Maar ja, dat was natuurlijk fenomenaal. Maar hij had zo'n linker, geweldig schot. En het gevoel van positie kiezen. En die kap van hem, dit soort dingen. Ja, ik vond het echt een genot om naar hem te kijken. En tuurlijk. Ik zeg altijd, zonder Philippe Cocu had hij niet zo kunnen shinen, zeg maar. Omdat dat was een soort anchorman voor hem. En dan kon hij lekker zijn man laten lopen. Maar ja, hij maakte ook wel het verschil, zeg maar.
Hij is toch uiteindelijk door Ronaldinho een beetje ondergesneeuwd misschien. Hè? Omdat hij een paar jaar later kwam en als Braziliaanse artiest nog meer schijnwerpers op zich gericht
had. Dat klopt, ja.
Maar hij won de Ballon d'Or ook natuurlijk.
Ja, in onze tijd won hij de Ballon d'Or. En in die tijd terecht, ook bij het Braziliaanse elftal. En uiteindelijk heeft dat hem ook wel weer de frictie bezorgd bij Louis.
Dus die konden niet door één deur, die twee?
Nee, jawel, in het begin wel. Maar toen, je moet je voorstellen, Wietse, dat de kranten zijn daar 100 keer nog belangrijker. El Sport, Del Mundo, AS en Marca, dat zijn sportkranten die elke dag 14, 15 pagina's, en zeker die eerste twee, die 15 pagina's over Barcelona. En hij was de beste voetballer van ter wereld. We zien ook nummer 10. En een nummer 10 moet op 10 spelen. Terwijl hij in zijn buiten. Floridagen, zeg maar, toen hij de Ballon d'Or won, links buiten stond. Het minste, zo is Messi ook begonnen, zeg maar, dan rechts buiten. Maar hij wilde op 10 en hij speelde in Brazilië ook een soort 10-rol. Ja, en de beste speler ter wereld, die zet je toch op zijn favoriete plek, hè, waar hij wil spelen, want dat was 10. En daar kwam de frictie eigenlijk, want daarvoor was er geen frictie hoor, maar toen wel. En Louis heeft zich toen uiteindelijk laten verleiden om hem op 10 te zetten. En dat heeft hij ook in die kleedkamer toen gezegd dat hij wegging. Zo van, ik heb nergens spijt van, maar van één ding, dat ik één speler, hij noemde namen, te veel zeggenschap heb gegeven.
En wist hij ook al over wie
het had? Ja, wisten wij over wie het had. Want, ja, daardoor ging het balans van het team toch een beetje uit elkaar. Hè? Dus, maar een geweldenaar. Echt zoveel belangrijke goals gemaakt. Ook voor het Braziliaans elftal. Maar ik vond het een geweldig speler.
Jij vertrok te snel voor je eigen gevoel daar. Ja. Je ging natuurlijk en voor het eerst, na je Twente-tijd, maar dat is hetzelfde land. Ja. Maar voor het eerst bij Frank weg, naar een land totaal andere cultuur, totaal andere voetbalcultuur. Eigenlijk was alles anders bij Rangers.
Ja, alles was anders daar. Maar niet minder mooi.
Want daar heb je misschien wel de mooiste tijd in het buitenland gehad.
Ja, 100%. Qua ambiance, qua bezetenheid. Ik zeg altijd, ik heb 3 deuren. Maar als ik de 1 deur moet kiezen, dan kies ik de deur van Rangers. In die zin van het respect wat je krijgt. Wat je daar hebt gepresteerd. En dat is niet te vergelijken bijvoorbeeld met Ajax. Maar dan nog daar. En ik heb daar maar zeg maar 1,5 jaar. Ja, wel, denk ik, kan ik gewoon zeggen. Echt heel goed gevoetbald. En daar herinner je je nog elke dag aan, bijvoorbeeld. En die club, een vol Ibrox, Europese wedstrijd of tegen Old Firm, maar ook gewoon de normale. Ja, die mensen, elke sporter heeft is een blue nose. Hè, en die zingt met volle borst mee. En dit is geweldig. Deze goal ook, de 2-1 die ik maakte.
In de Old Firm.
In de Old Firm. Ja, ik doe een beetje raar, omdat ik wilde juichen met de supporters. Maar tijdens de Old Firm is altijd 1 kant alleen maar van achter de goal van de Celtic-sporters. Normaal zitten daar Rangers-sporters. Dus ik was even vergeten. Dus dat was een belangrijke en een geweldige goal, vind ik. Een goede goal van voorzet van Neil McCann. En binnenkant voet in het dak. Maar ik heb daar zo genoten. Maar ook de humor van de Schotten. En natuurlijk, het weer is nog slechter dan in Nederland, bij het spreken. Maar het is... Als voetballer, je kan het aan Arthur Newman vragen, Michael Mols, Bert Konteman, Dick Advocaat, Bert Verlinger. Ja, fantastisch.
Mooi. En Celtic uit?
Ja, ook een van de mooiste. Wel ook hectisch, 67.000 mensen. En die haten je verschrikkelijk natuurlijk. En,
kon je daarmee omgaan?
Ja, ik vond het
heerlijk. Was natuurlijk ook in de Kuip?
Ik vond het, dat was in de Kuip ook. Hoe harder ze schreeuwden en een gewelddadige, maar qua woordkeuze gebruikte. Ja, ik vond het niet erg. Dan denk ik van, ik ga het lekker laten zien. En dan trek ik een lange neus.
Ja.
Ja. En dat was geweldig. Kijk, dit stadion. Even bijna 20.000 meer dan bij Ibrox. Ja, dat is fantastisch. Als je daar kan scoren, is ook geweldig.
Wat mis je nou tot slot het meeste aan je actieve voetbalcarrière? Wat is het vervelendste aan niet meer voetballer zijn?
Ja, dat je niet meer... Kijk, hier in mijn hoofd zit het nog heel goed. En ik zeg altijd, als ik een goede linkerknie had, dan zeg ik, waar moet ik tekenen? Chargeer ik, hè? Want je wordt langzamer en weet ik veel. Maar ik zou het liefst... ik heb het laatst in een interview gezegd in de AD, in de Metza, de bijlagen. Ik zou weer 16 willen zijn. En dat is echt 16. Maar dat was het moment dat ik een stomme tackle maakte. En balverlies in het AZ-stadion, tegen AZ, met Ajax-jeugd. En daar, niet verdraaien, de eerste zeg maar meniscusscheurtje opliep. En dat was een hele domme tackle. Als ik dat niet had gedaan, gewoon, wat doe je nou als spits zijn om een tackle te maken daar in die 16 van de tegenpartijen? Voor wat? Laat gewoon lopen. En dat heeft me altijd toch wel een beetje achtervolgd.
Hoeveel procent heeft het je gekost dan?
Ja, ik denk toch wel 15%. 15% is best veel in je carrière.
Voor iemand van jouw kwaliteit en niveau. Want kijk wat je allemaal wint en gespeeld
hebt. Qua snelheid, qua wedstrijden. Maar ook nu in het hedendaagse leven heb je er altijd mee te maken met die linkerknie. Ik bedoel, het gaat me goed af, maar toch... steeds met een X-poot. Je moet toch opletten. Ik kan niet meer verder buigen dan dit, die knie. En het denk je, godsamme, als ik dat niet had gehad, had het misschien nog mooi geworden.
Terwijl het toch wel mooi was.
Ja, het was wel mooi natuurlijk. Ja. En je moet er niet te ver terugkijken in je carrière. Dingen zijn gelopen zoals ze lopen. Maar dan denk ik, 7 operaties aan die knie. Hadden er wel wat minder gemogen. Ja,
dat was hem.
Ja.
Vond je het leuk? Ben je een beetje een terugkijker?
Jawel, ik kijk af en toe, omdat ik dan wel eens wil zien, en niet heel veel, maar gewoon even de highlights. Dan kan je tegenwoordig op YouTube en dan van, oh ja, tegen Willem II, die wedstrijd, hoe hebben wij dat toen ook weer gedaan? En wie speelde er toen? En ja, dus dat kijk je dan wel eens even snel terug. En, dus ik vind dat wel eens leuk om te zien. Maar ook om te vergelijken soms, dat je denkt van, waren we zo goed? Of was het toen in die tijd heel goed? Zouden we nu ook mee kunnen?
En?
Nou, voetbal is wel geëvolueerd, hoor, in positieve zin. Het is allemaal sterker, sneller. Ik zeg altijd, wat ik nu weet, qua voeding, qua krachttraining, denk ik, nou, dat had ook wel bijgeholpen.
Ja, dus ja. En die knie.
Ja.
En de wetenschap, de kennis van nu.
Zeker.
Had je nog beter gemaakt.
Ja, dat weet ik wel zeker. Ja.
Ja. Ja. Terwijl het al zo mooi was, wat we al zeiden.
Ja.
Champions League gewonnen. Veel bereikt. Dankjewel dat je er was, Ronald. Hartstikke mooi. We gaan Frank ook uitnodigen.
Ja, leuk.
Die vindt het ook wel leuk.
Ja, dat denk ik zeker. Ja.
Goed. Dat zal volgende week nog niet zijn, denk ik. Maar hopelijk op korte termijn. Maar volgende week zijn we er wel weer gewoon met Tussen de Palen. Op vrijdag om 9:30. Dank voor het kijken. Tot later. Dag.